Gemeente, we hebben dus het boek Deuteronomium voor ons. Ik weet niet of de kategorisanten weten wat dat ook alweer betekende. Het is eigenlijk de samenstelling van twee Griekse woorden die samen zoiets betekenen als de tweede wetgeving. En hoewel het een best lang Bijbelboek is, hebben we in Deuteronomium in feite te maken met één lange toespraak van een man die al 120 jaar oud is, maar wiens kracht nog ongebroken is. Mozes, die inmiddels 40 jaren met het volk Israël door de woestijn heeft gezworven, die alles met hen meegemaakt heeft, ook alles wat er van Gods kant gekomen is in die 40 jaren aan verordeningen en instellingen en wetten. En Mozes die op het punt staat om afscheid te nemen van het volk Israël. Hij zal niet meegaan naar Kanaan. Hij zal straks op de berg Nebo sterven. Hij neemt, nu het nog kan, in de velden van Moab alles nog eens een keer met het volk door. Hij gaat terugblikken over de woestijnreis en allerlei plaatsen noemen waar ze langsgekomen zijn en wat ze daar ook alweer beleefd hebben. Maar hij gaat ook herhalen de belangrijkste dingen die God in die jaren aan dat volk heeft gegeven, waar ze zich aan moeten houden. En de kern daarvan, en je hoort dat dus in die naam Deuteronomium, tweede wetgeving, de kern daarvan zit hem in het hoofdstuk wat wij vanavond hebben gelezen. In Deuteronomium 5 namelijk vinden wij een herhaling van wat we ook in Exodus 20 hebben gehoord. Vanmorgen hebben we in de gewone wetslezing Exodus 20 gelezen, zoals altijd. Maar nu vanavond is u misschien ook wel opgevallen, want iedereen kent die wet zo wat uit zijn hoofd, dat er bepaalde verschillen zijn in die eerste en in die tweede versie van de wet. Soms maar kleine verschillen. Als ik denk aan het zevende gebod, dat in Exodus 20 luidt, gij zult niet echt breken, in Deuteronomium 5, gij zult geen overspel doen. In het tiende gebod, dan ziet u dat de volgorde van het huis en de vrouw, die je van een ander niet mag begeren, dat dat in dit geval omgedraaid is. Maar de opvallendste wijziging die aangebracht wordt, vindt u in de formulering van het vierde gebod. Dat is dat gebod waar wij het vanavond over zouden hebben. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Nou zit dat verschil met Exodus 20, zit hem niet speciaal in het gebod zelf. Natuurlijk, Mozes gebruikt iets andere bewoordingen in vers 12. Hij zegt niet gedenk de Sabbatdag, maar hij zegt onderhoud de Sabbatdag. Maar de kern van wat dat inhoudt is precies hetzelfde. Wat houdt dat dan in? Denken aan de Sabbat en onderhouden van de Sabbat. Dat houdt in dat die dag geheiligd wordt. En dat hebben we al heel vaak met elkaar besproken. Heiligen, dat is in de eerste plaats apart zetten. Daarmee doemt natuurlijk meteen al een gevaar op, gemeente. Want iemand die daar de verkeerde kant mee uit wil, die kan natuurlijk denken, nou dan is die ene dag apart gezet voor de dienst aan God. En dan ga ik natuurlijk naar de kerk. En als het kan ga ik twee keer naar de kerk en misschien doe ik nog wel wat meer aan godsdienstige dingen. En de rest van de week is kennelijk voor mijn eigen besteding bestemd. Dat mag ik vrijelijk invullen, want God heeft zijn dag al gehad. Zondagschristenen. Maar dat zijn geen christenen. Wat op zondag gebeurt, en dat is iets wat we straks ook zullen gaan horen in de uitwerking door onze catechismus, dat moet nou de rest van de levensdagen van een mens gaan doortrekken. Datgene wat in de kerk ontvangen wordt, ook vanuit het woord dat je meekrijgt, Dat moet terugkomen in de andere dagen van de week. En dat moet als het ware ons gereed maken en doen uitzien naar die eeuwige Sabbat. Dus het is niet de bedoeling dat die dag zo apart gezet wordt dat er de rest van de week nooit meer over God gesproken wordt. Maar wat is nou wel de bedoeling? Nou, om te beginnen dat wij ons eigen werk onderbreken. En wij hebben 6 dagen de tijd, ruim de tijd zou je zeggen, om ons met allerlei dagelijkse, aardse, gewone dingen bezig te houden. En trouwens, je zou daar natuurlijk zomaar overheen lezen, maar dat staat er dus ook bij in het 13e vers, ook een stukje van het 4e gebod. We hebben het niet alleen over de rustdag, maar de Heere zegt daarbij, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Kun je weer zo even een les uithalen. De Christen is niet iemand die luierend het leven doorgaat. Kind van God is niet iemand waarvan ze op de zaak zeggen, die loopt altijd de kantjes eraf en die laat altijd een ander het werk doen. Een christelijke jongere is niet iemand van wie ze op school zeggen, nou die is al tevreden met een 6, als hij maar net met de hakken over de sloot zijn volgende jaar haalt. Nee, 6 dagen zult gij arbeiden en dat heeft een mens vlijtig te doen. Na 6-daagse vlijt, dat heeft u zelf gezongen. En ik denk ook even aan een van de gelijkenissen van de Heere Jezus. Was het niet in Matteüs 25 dat hij die gelijkenis van de talenten vertelt, waarin het volstrekt duidelijk wordt. Een mens heeft datgene wat hij gekregen heeft om mee te woekeren, niet in een zweetdoek te verstoppen, maar hij heeft ermee te werken, zijn best te doen. Alleen, en dat is voor ons een noodzakelijke vermaning, je moet van dat werk geen slaaf worden. En niet alleen is dat nodig voor ons omdat wij van die werkheilige mensen zijn die toch al de neiging hebben om het van zichzelf en van hun eigen inspanningen te verwachten. Maar wij leven ook nog eens een keer in een tijd, gemeente, waarin de maatschappij waarin wij leven en ook de overheid, moeten we helaas zeggen, aanmoedigt om een slaaf te worden van het werk. Wat voor debatten u ook vanuit Den Haag beluistert, maar het gaat altijd over centen. Wat voor uitspraken de minister-president doet, het gaat altijd over de economie. Hoort u hem wel eens over het gedrag van mensen? Hoort u wel eens over dingen die mensen beter niet zouden kunnen doen, waar ze voor moeten oppassen, normen, waarden? Het gaat om de cijfers, het gaat om de beurskoersen, het gaat om de werkgelegenheid en de 24-uurseconomie die weer op volle toeren moet gaan draaien en de bedrijven die meer winst moeten maken. Dat is, gemeente, waar het vandaag om gaat. Tot en met de koopzondagen die overal als paddenstoelen uit de grond schieten. En het heilzame gebod van God, die nou juist geen slaven in dienst wil, maar die kinderen wil zien opgroeien. Dat gebod van God, dat wordt veracht. Gemeente, het is eigenlijk de kern van de prediking van vanavond over het 4e gebod en zondag 38, dat we dat woord heilzaam in het vizier moeten zien te krijgen. Dat we zien dat van alle geboden, maar ook van het 4e, de bedoeling louter positief is. En het is natuurlijk een goede vraag, gemeente, hoe het nou eigenlijk komt dat wij bij de geboden van God zo vaak negatieve gevoelens hebben. Ik heb toen ik Deuteronomium 5 doorlas van de week ook gedacht, misschien komt dat ook wel door de vorm waarin de wet gegeven is. Er wordt nogal eens een keer gewaarschuwd, er wordt nogal eens een keer gezegd, gij zult niet. Dat kan natuurlijk een oppervlakkige luisteraar een negatief gevoel geven. God is ergens tegen. gemeente, wij moeten ook niet vergeten dat wij in ons binnenste van nature een vijandig hart in ons omdragen. Een hart dat niet wil luisteren naar God, dat niet wil buigen voor zijn instellingen, dat niet genegen is om te luisteren naar hoe hij het leven wil hebben. Die Adamsnatuur, gemeente, dat is uiteindelijk de reden dat wat God goed bedoelt, door mij ervaren wordt als een knellende band. En laten we dat ook maar in het gebed brengen. Als we de stof van vanavond voor onszelf verwerken. Dat doet u toch hopelijk. Uw zondag is toch niet om 7:30 afgelopen. Uw sabbat strekt zich hopelijk toch ook nog verder uit. En om nog eens na te denken, na te spreken. En ook te mediteren en te bidden over wat je vandaag gehoord hebt. Heere, geef mij zicht. En op de goedheid en de heilzaamheid van uw wet en op die natuur die ik van Adam heb geërfd. Geeft u me op die allebei zicht. Ja, die negatieve gevoelens die wij bij de wet kunnen hebben, die leven zeker bij het vierde gebod. Ik merk dat ook nog wel eens een keer rondom begrafenissen. Als je dan families ontmoet van overleden gemeenteleden, waarvan een heel aantal mensen vaak niet meer naar de kerk gaat. Je ontmoet elkaar een aantal keren in zo'n week. Je spreekt dus met elkaar. Je merkt wat er leeft bij de mensen. En als mensen ook niks meer met de kerk te maken willen hebben, dan komen er wel eens van die frustraties naar boven. En een van de frustraties gaat over de zondag. Oh, daar weten ze wel alles van te vertellen. Dat was een dag, toen mocht ik niks. Andere kinderen in de buurt mochten van alles en wij mochten nooit wat. Ik kan zeggen, gemeente, dat dat vijandschap is. En ik zei al, we moeten dat hart van de mens vanavond nadrukkelijk in rekening brengen. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn, gemeente, dat degenen die deze mensen opgevoed hebben ook niet altijd het juiste zicht hebben gehad op wat is de bedoeling van die rustdag. Goed verstaan, er zijn regels nodig, ook rondom de sabbat. En dat is dus ook nodig vanwege dat zondige hart van mij. Was ik geen zondaar, hoefden ze mij niet te zeggen wat ik wel en niet moest doen. Maar gemeente, als wij blijven steken, en dat is ook een aanwijzing voor de opvoeding van vandaag, als wij blijven steken rondom de zondagsheiliging in regels rondom wat mag nou wel en wat mag niet, als dat het enige is wat wij met elkaar kunnen bespreken als het gaat over de zondag, dan missen we de diepste bedoeling van het vierde gebod. Dan missen wij de vreugde van de sabbat. Let u daarop als u straks Psalm 92 gaat zingen. Wat is de sfeer waarin de psalmdichter ons brengt als hij de heerlijke rustdag gaat bezingen? Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En dat dat de bedoeling van de rustdag is, kom je ook op het spoor als je Deuteronomium 5 goed leest. Ik zei al het meest opvallende verschil, en kijkt u even naar vers 14, 15... dat zit hem dus in de formulering van het vierde gebod. Niet in het gebod zelf, zeiden we al. Die dag moet nog steeds geheiligd worden. 6 dagen arbeiden, 1 dag heiligen. Maar het verschil zit hem in vers 15... waar de motivatie klinkt om die rustdag te houden. Waarom wil God dat? Wat voor reden zit erachter? 6 dagen arbeiden, 1 dag niet. Wat is dat? Nou, u weet natuurlijk wat het motief is wat Exodus 20 daarbij geeft. Die gewone wetslezing van zondagsmorgens. Wat is daar het motief van de sabbatdag? Dat wordt gehaald uit de schepping. De Heere heeft zelf in 6 dagen hemel en aarde en alles wat erin is geschapen. En hij rustte ten 7e dagen. Ik las bij een uitlegger van de week een treffende opmerking. Misschien klinkt het u wat te vrijpostig. Maar die man zei: God weet van ophouden. En daarom moeten Gods kinderen ook een keer weten van ophouden. Want je moet geen slaaf worden. Die maar doorhoopt en die maar zwoegt en die zich uitput. Maar juist, gemeente, die gedachte van die slaaf, dat is wat in Deuteronomium nadrukkelijk naar voren komt. Als je in vers 15 leest wat daar het motief is. Niet vanuit de schepping. Nee, vanuit de verlossing. Want dat volk tegen wie Mozes dit allemaal zegt, is een verlost volk. Het is een volk dat eens uitgeleid is uit het diensthuis van Egypteland. Nou ja, inmiddels is dat natuurlijk al 40 jaar geleden. En de volwassenen die nu naar Mozes staan te luisteren, waren bij het vertrek uit Egypte kinderen. Of ze waren misschien nog niet eens geboren. Die weten niet meer van de karwatsen van de slavendrijvers. Die weten niet meer van die jongetjes en die krokodillen. Ze zijn misschien Egypte haast wel vergeten. Bovendien staan ze te popelen om over enkele weken over de Jordaan te trekken onder leiding van hun nieuwe leider Jozua, en om daar dat beloofde land te gaan innemen, waar ze straks eindelijk een bestaan kunnen opbouwen. Dan kunnen de tenten opgeruimd worden, dan mogen ze steden en dorpen gaan innemen die ze zelf niet gebouwd hebben, dan mogen ze eigen akkers gaan bewerken, ze zullen bezittingen krijgen en ze zullen een bestaan opbouwen. En begrijpt u, gemeente, dat Mozes zegt: denk er nou om waar je vandaan gekomen bent. Want als je je afkomst vergeet, wat je ooit hebt meegemaakt in dat duistere Egypteland met zijn slavenhandel, dan zul je ook het wonder kwijtraken. Dat je nu in Kanaan een vrij bestaan mag hebben. En onder andere, gemeente, om dat volk daar week in week uit aan te herinneren. Jullie zijn geen slaven meer, maar je bent vrij. Daarom wordt de Sabbatdag gegeven. Gij zult gedenken. Dan heb je het woord gedenken, gemeente. Dan moeten ze op de Sabbat aan denken. Dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. En daarom heeft u de Heere uw God geboden dat ge de Sabbatdag zult houden. Dus, gemeente, wanneer krijgt een mens het juiste zicht op het 4e gebod? Wanneer krijgt hij het juiste zicht in het Nieuwe Testament op de zondag? Dat kan eigenlijk alleen maar vanuit de beleving van de verlossing. En gemeente, ik mag dat dan toch zo wel toepassen. Zonder dat we daarmee elkaar allemaal gaan binnensluiten en zeggen: nou, u bent allemaal kinderen van God. Maar we zijn wel allemaal kinderen van het verbond. Ook wij zijn, net als dat volk dat ooit uit Egypteland is gehaald, geroepen om niet als slaven te leven. God heeft ons uit de wereld gehaald, apart gezet, binnen de lichtkring van zijn verbond geplaatst. Hij zet ons met onze neus in de richting van Kanaan, met dezelfde roeping als Israël. En hij wil ons daar brengen waar een mens zichzelf niet kan brengen, in het beloofde land. Hij geeft daarvoor ook nog een middelaar. Betere trouwens dan die van het Oude Testament. Die middelaar die ze toen hadden, kon niet mee naar het beloofde land. En dat was een heel duidelijk bewijs van zijn eigen zondigheid. Mozes schoot tekort. Dan moest een ander komen, Jozua. Het volk van het Nieuwe Testament, gemeente, heeft iemand die we de meerdere Mozes en de meerdere Jozua mogen noemen. Die zijn volk door de woestijn van dit leven wil leiden, betaald heeft voor hun intocht in Kanaan door de prijs van zijn bloed te geven. Een middelaar gemeente die mensen vrij wil maken. Onthoudt u dat woord vanavond. Vrij van de vloek der wet. Vrij van de slavernij van de zonde. Vrij van de heerschappij van de duivel. Vrij van de machten van de duisternis en van de dood. Vrij door het geloof. Nou, gemeente, mag ik u dat dan vanavond ook vragen? Want die vraag komt natuurlijk in elke preek vroeg of laat naar voren. Maar kent u dat bevrijdende geloof? Kent u de vruchten die dat geloof met zich meebrengt? Bevrijd van uw zonde. Bevrijd van die knellende band van alles waar u van nature in vast zat. Vrij van die Satan, die overste van deze wereld. Vrij. Heeft het verbond, gemeente, waar de Heer u een plek gaf, zijn doel bereikt? Of bent u alleen nog maar in naam bondeling? Komt u in de woestijn om, hoor. Zult u nooit in Kanaan binnenkomen, al was u met Mozes door de Rode Zee gegaan, al had u met het volk bij de Sinaï gestaan en alles meegemaakt. Maar zonder geloof zal het niet gaan. Hoe is dat, gemeente? Hebben wij de God van onze doop leren zoeken? Hebben we leren pleiten? Hebben we leren smeken om die Heilige Geest die wil toepassen wat we in Christus hebben? Die ons in die ware vrijheid kan stellen, omdat die ons wedergeboorte schenkt. Bekering en geloof, een band aan Christus. Heeft u in het smeken om de vervulling van Gods beloften gemerkt, gemeente, dat God een waarmaker is van zijn woord? Heeft u de kracht van het bloed van de Heere Jezus ervaren? Dat zijn van die vragen, gemeente, die ik nou allemaal aan u kan stellen vanavond, omdat u hier bent. Dat bedacht ik mij ook onder het schrijven van de preek van de week. Daar kunnen we nou aan elkaar vragen, daar kunnen we elkaar mee confronteren met die allerbelangrijkste vragen, omdat wij samen een dag van God krijgen om hier als gemeente bij elkaar te komen en om op die rustdag waarbij we zelf stilvallen hem zijn werk te laten doen en de werkvloer van de Heilige Geest te betreden waarop wonderen kunnen gebeuren. Waar mensen ontdekt worden aan hun slavenbestaan. Dat kan vanavond ook. Je hoort 100 keer over vrijheid spreken. En je zegt, ik ken er niks van. Maar ik zit al wel weer aan mijn werk vanmorgen te denken. En wat er zaterdag af moet zijn. En zo denk je ook aan God. Alleen maar een leven van regels en plichten. Van zwoegen en slaven. De Heer heeft u wat anders en wat meer te geven, gemeente, dan een slavenbestaan. Mag ik het met Paulus, Romeinen 8, zeggen? De vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. En u begrijpt toch wel, gemeente, als een mens daar wat van leert kennen. Ook van de bevrijding van zijn eigen gerechtigheid, van het altijd maar weer zelf te moeten doen en denken wat mee te moeten brengen. Of alsof God daarop zit te wachten, op wat ik allemaal heb. Als je dat kwijt mag raken, als die band mag losspringen, dan heeft dat enorme gevolgen voor het verstaan van de wet. En ik wil dat graag ook vanavond nog eens even wat breder maken dan alleen dat vierde gebod, gemeente. We gaan daar straks nog verder op in, maar denkt u daar ook nog even over na. Dat al die geboden van God dan in een ander licht komen te staan. Dat worden dan geen dingen waarvan je zegt, ja, het mag nooit wat. God zegt, ge zult dit niet en ge zult dat niet en dat mag ook niet. Maar ik heb het dat wel vaker gezegd, gemeente, onthoud dat, neem dat mee als God zegt, gij zult niet, dan zegt God, gij hoeft niet. Je hoeft niet te zondigen. Je hoeft mij niet te bedroeven. Je hoeft je geweten niet te verwonden. Je hoeft je schuld niet te vergroten. Dat hoeft van mij niet. Van de duivel moet het wel, maar van mij hoeft het niet. Hou er dan maar eens een keer mee op. En als God zegt, gij zult wel, dan is dat ook niet met de slavendrijver die met de zweep in de hand staat. Maar dan is dat, gemeente, ook met de beste bedoelingen. Gij zult, dan mag u horen, je mag. Iemand die dat heel goed begrepen heeft, denk ik, was die man met wie u net hebt meegezongen. Van ik doe uw gewoon oprecht en welgezind, uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. Die had het begrepen. En wat vree heeft elk die uw wet bemint. Gemeente, er heeft iemand die zondigt niet. Iemand die stiekem iedereen voorliegt en die maar doet wat hem zelf invalt. En die de begeerte van zijn hart volgt. En die zichzelf in het middelpunt stelt. En altijd maar weer overtreder is van die heilzame geboden. De goddelozen, zegt Jesaja, hebben geen vrede. En dat weet u allemaal zelf wel, gemeente. Als een mens van het pad af is, dan heeft hij geen rust. Maar wat vree heeft elk die uw wet bemint. Hij mag God dienen. En hij is niet gebonden, hij is dan juist vrij. Begrijpt u, gemeente, dat ik eerst al deze dingen met u wilde delen vanuit het overdenken van Deuteronomium 5, voordat ik aan zondag 38 durfde te beginnen. Kijk, zondag 38 zegt natuurlijk ook, wat gebiedt God in het vierde gebod? Wat draagt hij op? Wat moet er gebeuren? Maar we zeggen nou vanaf dit moment in de preek niet meer moeten, gemeente. We zeggen nu alleen nog maar mogen. Wat mag een mens allemaal op zondag? Wat voor voorrechten zijn er nou allemaal verbonden aan die ene speciale dag van God? Nou, u ziet dat daar dan eerst gesproken wordt over de kerkendienst en het predikambt. Dat is wat op dit moment gaande is. En in dat licht moet u ook dat woord scholen lezen dat in het begin van antwoord 103 gebruikt wordt. Dat gaat niet speciaal over de Calvijnschool of over de Akker of over de Wilhelminaschool in Haringsveld of de Gomaris of de Marnix. Maar de scholen die hier bedoeld worden zijn bijzonder de opleidingen waar de predikanten toegerust worden. De tua zou je daar vandaan in kunnen vullen. Dat moet onderhouden worden. En dat mag onderhouden worden. We hebben de heren er ook voor gedankt vanavond. Dat we nog een theologische opleiding hebben. En dat er nog mensen doseren en studeren. Maar vervolgens, gemeente, wordt door onze catechismus nadrukkelijk gefocust op die kerkdienst. Wat gebeurt daar allemaal? Nou, wat er gebeurt gaan we straks nalopen, maar we zeggen het van tevoren, dat zijn allemaal privileges. Allemaal voorrechten. Zo leren Gods kinderen het ervaren. Ja, dat kunnen ze ook al heel vroeg in hun leven gaan ervaren. Ik hoop eigenlijk wel ook dat er kinderen in de kerk zijn. Die vanmiddag niet het gevoel hadden, ik moest naar de zondagschool. Maar die het fijn vonden. Om het Bijbelverhaal te horen. En dat je niet vanmiddag zei, ik moest naar de vereniging. Volgende week zondag. Maar dat je zegt, ik mag. Niet alleen om elkaar te ontmoeten. Maar om ook nog eens een keer extra, want er komt in de week toch al zo weinig van, met dat woord bezig te zijn, wat moet bekeerd worden. Daar ben ik voor op aarde. Ik moet de Heer Jezus leren kennen. Dat is het belangrijkste. Mijn ziel moet gered worden. Een gemeente, als ik die beleider uit zondag 38 goed beluister, en dat is natuurlijk zo'n gelovige beleider, die voelt zich bevoorrecht. Allereerst, en ik ga het er maar eens langs lopen. dat hij in zonderheid, hij komt niet alleen op de zondag naar de kerk, moet u weten. Als er zondag wat is, komt hij ook. Maar in zonderheid op de Sabbat. In zonderheid op de rustdag. En als je goed luistert naar zondag 38, dan hoor ik daarin die psalmdichter zeggen: ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie we staan gereed om naar Gods huis te gaan. Heb je dat wel eens zo beleefd? Vraag ook aan de jonge mensen weer. Heb je dat wel eens zo beleefd? Als je nou bijvoorbeeld denkt aan de mensen die thuis moesten blijven. Vandaag zijn er ook weer heel wat gemeenteleden geweest. Die hadden best hier willen zitten. En vorige week nog bij iemand op bezoek geweest. Die kan vanwege zijn gezondheid niet naar de kerk, maar die ziet er naar uit. Zodra het kan, dominee, zit ik weer op mijn plek. Nou, als je nou daar alleen al aan denkt, mensen die dat niet kunnen, en vandaag kon jij wel, je kon er zelf heen lopen. Je was gezond genoeg om te gaan en om twee keer te gaan, wat een voorrecht. En ook als je nou bijvoorbeeld denkt aan wat je de rest van de week allemaal meemaakt. Ja, de een heeft daar natuurlijk meer erg in dan de ander. Maar wij leven in zo'n maatschappij, ja, toch wel met allerlei dingen die van de wet van God afwijken. We leven in een land, in een samenleving, waarin je van alles en nog wat op je afkrijgt wat niks te maken heeft met de Bijbel. En het kan ook gebeuren als je de Heere nou leert vrezen, en als je voor hem uit wil komen, dat je ook gaandeweg steeds meer gaat merken dat er mensen zijn die dat helemaal niks bevalt en die daar ook kriegelig en hatelijk van worden. Dat je iets van die vijandschap ervaart die het evangelie oproept. Hoe meer iemand dat ervaart, gemeente, hoe meer die uit gaat zien naar die oase die hier zondags gevonden kan worden. Zoals ook op andere plekken in deze wereld. Ik denk bijvoorbeeld aan de baptisten in Rusland. Een van de dingen waar die mensen door opvallen is hun betrokkenheid bij de gezamenlijke bijeenkomsten van die gemeenten. Soms maar kleine gemeentes, 30, 40 man. Maar wat denkt u, zou dat iets te maken kunnen hebben met wat ze buiten het kerkgebouw ervaren? In die kilte, soms letterlijk en figuurlijk, van een goddeloze samenleving. En daarom ook die gemeenschap gaan waarderen, die rondom de bediening van het woord van God gevonden wordt. Dat je in de kerk gaat zitten en merkt, hier gaat het ons om hetzelfde. En hier zingen we samen onze psalmen. En hier gaan we samen bidden en naar de preek luisteren. Ik weet best, gemeente, dat dat ook best iets kan zijn waar je negatieve gevoelens bij hebt. Mensen die je zo het nodige zouden kunnen vertellen over gebrek aan meeleven, waar ze wel eens op gestuit zijn. Of dat ze zich ook niet altijd herkennen geestelijk in degene die naast hen in de kerkbank zit. Ik zal het zomaar noemen. Maar hopelijk, gemeente, mag u toch ook hier in de kerk dat anderen ervaren. Waar we, meen ik, vorige week nog van gezongen hebben. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En als het nou gaat over het beleven van de gemeenschap, ook rondom die bediening van het woord, dat is ook iets van uw eigen verantwoordelijkheid. En daarom groet elkaar als u gaat zitten. Leef mee, ook als die zondag weer afgelopen is. Zoek contact, gemeente. Ook als we elkaar mogen spreken door de week. Laten we daar eens op letten. Dat we dan niet alleen maar over koekjes en kalfjes praten, maar dan ook nog eens een keer over de prediking van zondag. Of misschien wel van woensdag. Daar ging het toch in zondag 38 ook om. Dat die vrijheid en die blijheid en die zegen van die apart gezette dag gaat uitstralen al de dagen mijns levens. Dat zal dan ook aan je spraak te merken wezen. Of begin ik op dit moment een terrein te betreden, gemeente, wat u helemaal vreemd is? Zijn er in de kerk mensen bij wie het eigenlijk nooit het woord van zondag terugkomt door de week? Mensen van wie ik dan ook vermoed dat ze eigenlijk nooit met verlangen en met vreugde naar die kerk gaan om daar te gaan zitten luisteren. Omdat ze eigenlijk nog slaaf zijn. Gevangen in hun eigen net. Onderworpen aan hun eigen regels. Wat arm, gemeente. Als je niet dat kinderhart hebt ontvangen. Dat alleen al daarom uitziet naar het moment dat hij weer onder de preekstoel mag gaan zitten. Omdat hij benieuwd is wat vader vandaag weer tot hem te zeggen heeft. Gemeente, dat wat het eerste betreft, om op de rustdag tot de gemeente godsnaastig te komen om Gods woord te horen, vervolgens, dat beleeft Gods kind ook als een voorrecht om daar de sacramenten te gebruiken. Besef, gemeente, dat dat heel verschillend kan liggen. Daar zal door doopouders anders over worden gesproken dan door echtparen zonder kinderen. Daar zal door een avondmaalganger anders over gesproken worden dan door een niet-avondmaalganger. En toch, al sta of zit je nooit hiervoor in de kerk, omdat om een of andere reden dat er niet van komt. Maar een mens kan toch ook in een dienst waarin een sacrament bediend wordt, in zijn kerkbank gezegend worden. Of heeft u dat nooit ervaren? Je was die keer niet aan de beurt voor de doop. Maar toen je dacht aan die kinderen waarmee je het moeilijk had in de opvoeding, waarmee je zoveel worstelingen hebt ook aan de genadetroon. En waarvan je denkt, wat moet er van ze worden, juist in die wereld waarin ze opgroeien, met dat hart wat ze in zich omdragen, dat je onder het zingen van Psalm 105 moed mocht grijpen. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken. Of al werd je nooit avondmaalganger, omdat de schroom te groot bleef en de vragen aanwezig waren, dat toch vanuit de verte dat brood te zien breken en die wijn te zien vergieten, toch iets van moed gaf. Er is doen aan, er is een middelaar, er is vergeving bij God. O Heere, zo doe Gij ook aan mij. Ik ga nog een stap verder, gemeente. Dat is ook een privilege, zegt Gods kind. Dat ik niet alleen maar in de stilte van mijn binnenkamer mag bidden tot God, maar dat er ook op zondag een moment is dat de dominee zegt, gemeente, laten we ons verenigen in het gemeenschappelijk gebed. En dat er dan 1000 paar handen gevouwen worden en voor de kerktelefoon, ik weet niet nog meer. En dat er dan van alles aan de Heere voorgelegd mag worden. Zieken, rouwdragenden, maar ook mensen in verblijdende omstandigheden, ouders die kinderen ontvingen, jubilerende echtparen, zorg en vreugde, maar dat je dat samen voor Gods aangezicht mag brengen. En ook dat je dan buiten de kerkmuren mag kijken en dat je dan nog doorgaat met bidden. Heren, er is ook nog een kerkverband en er is ook nog een koninkrijk. En er is ook nog een wereld met zoveel volkeren en er is ook nog een Nederlands volk. Heren, ontferm u. Ja, en dat je dan ook wel weer de blik naar binnen slaat en zegt, Heren, nou gaan we straks allemaal naar die preek luisteren. Zoveel verschillende mensen. Onbekeerde, bekommerde, bevestigde, zuigelingen in de genade, jongelingen, vaders en moeders in Israël. En dan moeten ze allemaal eten hebben. En u weet van de worstelingen die er voor de dienst geweest zijn bij die en bij die. Heren, zou er wat voor me bij zitten? U weet ook van de drukte van die andere broeder of zuster die zo vol zit met wereldse zaken dat die preek er haast niet doorkomt. U weet van de zonde die mensen in de greep houdt. U weet van alle dingen. Heere, werk maar met uw geest. Ik zal het woord er wel in werpen. Maar brengt u het op de plaats van bestemming. U gelooft toch wel, gemeente, dat dat zwaar werk is. Voorbeden doen. Openbaar de Heere aanroepen. Ik zal ook niet de enige dienaar des woords zijn die als die onder aan de trap staat vaak meer met dat gebed bezig is dan met die preek. En wat een zegen te mogen merken. En dat is in deze gemeente ook regelmatig te merken. Dat mogen we ook wel zeggen. Dat er inderdaad Aarons en Hurs zijn. Niet alleen tijdens de dienst. Maar ook als je maandags met je Nieuwe Testament het Grieks zit te vertalen. En ook als je vrijdags de schets uitschrijft. Mensen die meeworstelen. Gemeente, dat is waardevol. Ik kom ook, zegt Gods kind in zondag 38. Om daar de armen christelijke handreiking te doen. En misschien is dat wel de vreemdste toepassing van de hele preek, want ik weet niet of er mensen in de kerk zijn die daaraan gedacht hadden toen de collectezak langskwam, dat je dat nou heel speciaal met een dankbaar hart deed om er nou wat in te doen. Maar gemeente, dat is niet zomaar even een bijkomstigheid dat die collectezak langskomt. Dat is één, en ik zei dat in de dienst al, dat is één van de diensten die plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel van de liturgie. Je hebt de dienst der gebeden, de dienst des woords, maar ook de dienst der offeranden. En goed begrijpen, gemeente, dat is geen boete die je betaalt, opdat je schuld vereffend wordt. Het is geen inschrijfgeld om lid te worden of te blijven van de vereniging. Het is geen contributie. Het is een dankoffer. Op zich iets, gemeente, waar de Heere niet op zit te wachten. Ik vind altijd weer prachtig hoe God dat zelf onder woorden brengt in Psalm 50. Wat beesten er op duizend bergen zijn en wat vogels ooit rondom haar toppen vlogen. Het gedierte des wouds, het is allemaal al in mijn vermogen. God zit er niet op te wachten, gemeente, maar ondertussen dat kind van God dat zoveel te danken heeft aan de genade van God in Christus. En die vrijgemaakt is van de dienstbaarheid van de wet en van de vloek van de wet. Die zingt toch met Psalm 66. Ik zal nu, ik mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed. Al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. En weet je wat ik zo mooi vond toen ik daarover nadacht? Dat in feite, zondag 38 zegt mensen, dan wordt ook op dit punt wat je eigenlijk over het hoofd zou zien, de kern van heel de wet vervuld. Wat was de kern van heel de wet? God liefhebben boven alles, in dankbaarheid hem erkennen en je naaste liefhebben als jezelf. Wat gebeurt er als een mens gelovig zijn hand in de collectezak steekt? Dan brengt hij God een dankoffer en hij doet de armen christelijke handreiking. Twee tafels van de wet. Gemeente, nou hoop ik dat u tegen het eind van de preek zegt, dominee, ik heb het begrepen. Zondag, de Sabbat, de rustdag, is een dag om niet te zuchten, maar een dag om naar uit te zien en een dag om te vieren. En als u het nog niet begrepen hebt, leest u vanavond Leviticus 23. Waar de feestkalender van Israël op een rijtje wordt gezet. En je vindt er allerlei feestdagen, van grote verzoendag tot en met loofhuttenfeest. Maar wat is het begin, het eerste feest wat genoemd wordt? De Sabbatdag. En anders leest u Marcus 2 nog eens na. Dat we de Heere Jezus weer eens in discussie horen treden met die fariseeën die weer achter hem en zijn discipelen aanzitten. En die denken dat ze weer wat gevonden hebben. Want die mensen hebben op de Sabbat door het gras, nee door de akkers gelopen. En ze hebben allerlei graankorrels geplukt en samen vermalen en ze lopen ervan te eten. En dat is werken op zondag, zeggen de fariseeën. Werken op de Sabbat. En dan gaat de Heere Jezus ook proberen uit te leggen. De zondag is een dag om van te genieten. Om op te zien tot God en in dankbaarheid te vieren. En om rust te hebben na al het geslaaf van die werkweek. Want de mens is niet gemaakt voor de Sabbat. Maar de Sabbat voor de mens. U zegt, dominee, zijn er dan geen regels voor de zondag? Zijn er dan geen regels die ik in mijn gezin moet stellen? Zijn er dan geen regels waar we ons aan moeten houden? Ja, die zijn er. Maar als u uw regels stelt, ook voor uw kinderen, vraag u biddend af, wat beoog ik ermee? Zijn het regels die voortkomen uit de liefde tot God? Zijn het regels die voortkomen uit het besef, het gaat om de vrijheid in Christus. Het gaat om de ruimte die het evangelie op die dag moet krijgen. Daarom stellen we regels. Dat woord zijn loop krijgt. Dat we op tijd in de kerk zijn. En dat we rust hebben om over de preek na te denken. Dat we rust hebben om dat te verwerken. Wat God die dag tot me wou zeggen. Het woord moet ruim baan hebben, gemeente. En daar moet alles aan dienstbaar zijn. Uiteindelijk is de Sabbat een dag die aanstekelijk moet gaan werken. Allereerst na die 6 dagen die komen gaan. We hebben daar niet op kunnen ingaan vanavond. Maar dat is ook iets waar je over na kunt denken. Wij werken ons niet naar de Sabbat toe zoals voor Goede Vrijdag. Wij leven vanuit de rustdag, gemeente, die Christus verdient heeft. Maar mag dan die rustdag, die eerste dag der week, aanstekelijk werken op de andere dagen? Want als het op zondag om hem moet gaan, als ik op zondag moet rusten van mijn boze werken, en ook mag rusten van mijn dagelijkse werken, wat zou dan de bedoeling zijn van de andere dagen van de week? Dan vraag ik woensdagmiddag toch ook, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Moet ik zaterdagavond ook vragen als ik met mijn vrienden wegga. Heere, wat wilt gij dat ik vanavond doen zal? Ja, en dat is dan zo'n prachtig einde, gemeente, van het onderwijs van de catechismus. Weet je waar dat nou op uit moet lopen? Op een leven van heimwee. Dat de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Maar als iemand daar iets van beleeft, zeg ik, dan geeft dat heimwee. Bij alle strijd die je hebt om God voorrang te geven, bij alle worstelingen die het geeft om in dit drukke bestaan je prioriteiten te stellen en om ruimte te scheppen voor het woord, heimwee naar die tijd. Dat er geen tijd meer zal zijn. En dat er daarom alle tijd zal zijn. Om God eeuwig te loven en te prijzen.